Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast. En misschien is het leuk om even te beginnen met dat we echt veel reacties hebben gekregen op onze laatste aflevering. Over vaginisme en onze seksuele relatie en welke invloed vaginisme daarop had. Veel herkenning, veel berichten met mensen die misschien niet per se tegen vaginisme, maar wel soortgelijke problemen oplopen of opgelopen zijn. Veel waardering voor de openheid van ons.
Ik weet niet of we toen al de laatste dagen van de groep hadden gehad waar we het ook over schaamte hebben gehad of nog niet. Maar dat is een beetje zo'n thema wat is rondom die podcast, maar ook wat we dus in ons groepstraject waar we het over gehad hebben over schaamte. Dat schaamte juist heel erg floreert onder, ja, hoe zegt Brené Brown het, onder oordeel, erover zwijgen, het geheim houden. En dat schaamte of alles wat zo kwetsbaar voor je is, juist zacht kan worden als je er ruimte voor maakt en het deelt. En hoe moeilijk ook, misschien. En ik denk dat wij dat ook met deze podcast, maar überhaupt al in onze relatie, heel veel geoefend hebben. Mm-hmm. En ook ik voel ook niet van, oh, er zijn nog dingen waar ik me zo voor schaam dat ik het niet, ook niet hier in de podcast bijvoorbeeld zou kunnen delen. En wij komen toch ook tegen dat er nog wel heel veel schaamte is. En zeker als het gaat over seks en ook als het gaat over issues in je relatie. En het lijkt zo gek om er dan juist over te gaan praten. En, nou, zeker als je Brené Brown een beetje kent en al het onderzoek wat ze heeft gedaan in schaamte, laat het juist zien hoe bevrijdend het en voor jezelf en ook in de relatie kan zijn als het gewoon ruimte kan krijgen. Omdat, en dat hebben we ook wel gezien met de podcast, denk ik, met dat wij er zo open over delen, geven we ook een soort van een toestemming bijna. Niet dat wij erover gaan, maar wel dat je voelt van, oh ja, dan kan ik het er misschien ook over hebben. En dat mensen dus ook met ons hun verhalen delen.
Nou ja, er zit vooral ook iets in, denk ik, van dat je dus niet alleen bent. Hè? Want dat is wat we vaak denken misschien. Wat mensen geneigd zijn te denken dat het wat wij, dat wat ik ervaar, dat ik de enige ben die dat ervaar. En ik zeg wel eens, ja, iedereen is uniek en ieders verhaal is uniek. En er is ook zoveel universeel wat dat betreft. Hè? Dus hoe je het beleeft is misschien, er is niemand die het beleeft zoals jij het beleeft, namelijk met jou en jouw hele context. En de gevoelens en de behoeften die eronder zitten, die zijn eigenlijk heel universeel. En daar zit heel veel herkenning en dus niet dat je niet alleen bent. En dat, dat kwam natuurlijk terug in die podcast, dat er wel veel bij ons in die periode heel veel, dat we veel alleen en samen gedaan hebben, maar zonder eigenlijk een wat breder netwerk. En dat kwam nu ook alweer naar voren. En er zijn ook veel vragen eigenlijk wel weer uitgekomen, waar ik heel graag nog verder over wil podcasten. Dat gaan we niet nu doen, maar wat mij betreft staat die zeker op het lijstje om binnenkort te doen. Dus dat gaat over verschillende opwindingstijlen. Ik heb een heel lijstje met allerlei vragen. Wat doe je dan als je echt naar je lichaam luistert en je wil niet meer? En nou ja.
En het is dus een beweging die wij heel graag faciliteren, want we horen in onze groep ook, we horen het op onze live dagen ook altijd, we horen het in onze trajecten ook, als we ook daar onze kwetsbaarheid ook gewoon inbrengen. Pas zei een klant nog, die zei van, ik wist niet dat jullie daar ook nog tegenaan liepen. Ik zei, ja, sommige dingen herkennen wij ook heel erg. Maar dat dus niet zozeer de oplossing zit in voorkomen dat je nog tegen dingen aanloopt, of voorkomen dat er dingen zijn waar je je voor schaamt of die je lastig vindt. Maar vooral daar ruimte aan kunnen geven. Erkennen eigenlijk, aanvaarden dat het er is. En hoeveel opluchting dat kan geven. In de groep zien we dat ook. En dus op de live dag ook, dat je voelt van, ah, ik ben niet de enige. Het is niet gek. En juist die aanvaarding helpt juist veel meer de beweging dan het verstoppen of het oordeel erover, vind ik wat. Ja. Dus fijn dat die podcast daar dan ook weer aan bijdraagt natuurlijk. Het is vandaag, als we dit opnemen, 27 mei. En gisteren was het 26 mei en toen waren wij 22 jaar getrouwd. 26 mei 2004 trouwden wij. Wil was nog 19, ik was 21. En inmiddels zijn we al zoveel jaar verder. We hebben al 25 jaar verkering.
Ja, dus in 2001, in februari 2001 hebben we een relatie gekregen. Dus we zijn ruim 25 jaar samen.
16 en 18 waren we 3 jaar en 3 maanden verkering en toen trouwden we. En we dachten, laten we eens een podcastaflevering maken met de grootste lessen uit onze 25 jaar samen. En wij weten niet van elkaar wat we opgeschreven hebben. Dus we hebben allebei een aantal punten opgeschreven. Dikke kans dat er weinig, als je een trouwe luisteraar bent, dan zitten er waarschijnlijk weinig verrassingen tussen. De kans is ook groot dat er tussen Wil en mij behoorlijk wat overlap zit. En toch vonden we het wel tof om het even zo te markeren. Zo van, oh ja, wat zijn nou die belangrijke dingen? En allicht dat we tijdens het opnemen ook nog denken, oh ja, die ook nog. Of dat jij iets noemt en dat ik denk, oh ja, die heb ik niet eens opgeschreven, maar dat is ook. Dus het is ook een beetje onmogelijk eigenlijk om over zoveel jaar nu volledig te zijn. Maar goed, we hebben gewoon een aantal dingen opgeschreven. We gaan er gewoon over in gesprek. En ja, ik ben benieuwd wel. Het is wel leuk als we allebei iets voorbereid hebben. En ik weet niet wat jij gaat zeggen.
Ja, spannend.
Spannend.
Nou, nee, en terwijl je het zo aan het praten bent, bedenk ik me inderdaad alweer eentje. Oh ja, dat is eigenlijk ook wel één.
Ja, schrijf dus, op voor ik het vergeet.
Nou, daar begin ik maar gewoon gelijk mee. Dat is eigenlijk dat als je zo lang samen bent, als we zo lang samen zijn, dat ik eigenlijk ergens denk, alles denk te weten van jou. En dat ik je, nou, ik ken je ook heel goed, maar dat ik echt alles weet. En dat ik ook in de afgelopen 25 jaar wel geleerd heb dat dat niet zo is. Dus dat er nog steeds, dat hebben we in de tijdens podcast opnemen bijvoorbeeld, is er regelmatig een moment geweest, vooral als we zo'n vragenset deden. Dus beantwoorden we vragen uit de kaartset van SRPRL bijvoorbeeld, van Where Should We Begin? En dan kwam er een antwoord dat ik dacht, dat wist ik echt niet. Dus dat het een illusie is dat je de ander echt helemaal kent, wat natuurlijk wat mij betreft ook een groot geschenk is, omdat het anders misschien ook wel heel saai zou zijn. Maar dat het ook wel werk kost om daar, nou ja, dus open voor te staan en op zoek te gaan, zeg maar, in plaats van al de vanzelfsprekendheid en denken te weten precies wat je denkt en wat je vindt en hoe je je voelt en weet ik veel wat.
Ja, zo mooi die uitnodiging van, oh ja, hoe kunnen we elkaar dus, hoe kunnen we dit een beetje opzoeken? Voor ons werkte het dus met die vragen.
Zeker.
Omdat nieuwsgierigheid ook, hoe zeg je dat? Het opent ook steeds weer verrassingen en ook iets leuks, nieuws. Ik dacht, ik kan nu ook gewoon, telkens jij noemt er één en dan noem ik degene die er eigenlijk heel erg op lijkt, die ik opgeschreven heb.
Oh, oké.
Ik heb opgeschreven, het leven in onze relatie herbergt nog zoveel verrassingen en diepgang.
Oh ja.
Met ook het woord nieuwsgierigheid erbij. Waarbij ik onder andere moest denken aan ook onze seksuele relatie.
Mm-hmm.
Dat we toch op een bepaald moment dachten, oh, dit is pittig, dit is het misschien. En dat juist dat aangaan, zeg maar, ook weer een hele nieuwe wereld geopend heeft. Maar überhaupt hoe wij ongelooflijk veranderd zijn van allerlei standpunten en ideeën die we hadden.
Ja.
Hoe wij zelf ook helemaal veranderd zijn. Ik ben nu bijvoorbeeld 2,5 jaar of zo best wel fanatiek aan sporten. Ik heb altijd al wel gesport. In mindere mate, wou ik zeggen. In meerdere of in mindere mate. En maar dat ik zo blij daarvan word en dat zo structureel volhoud. Dat is een persoonlijk ding voor mij. Maar dat is echt ongelooflijk veranderd. Dat ik 25 jaar geleden had ik dat nooit gedacht. Onze seksuele relatie hebben we natuurlijk pas over gehad. Dus er is zoveel veranderd. En dat me dus ook nieuwsgierig maakt naar de volgende 25 of 50 jaar. Omdat ik denk, oh ja, ik kan nu dus denken te weten dat ik jou wel ken en dat ik onze relatie en mezelf wel ken. Wat komt er allemaal, wat zit er allemaal nog meer? Wat ik nog helemaal niet ken en wat er nog tevoorschijn kan komen. Wat kennen wij samen nog niet? Wat we ook nog gaan ontdekken. En we gaan nog bolderen. Ik word helemaal bolder-fan, weet je wel. Of gaat het bolderen er nooit van komen? Ik bedoel, wat komt er allemaal nog? Ja.
Ik dacht er net nog iets bij, maar dat ben ik weer vergeten. Nou, dat maakt niet uit. Ja, ik ben benieuwd, inderdaad. Oh ja, nee, ik weet het weer. Dat iets waar ik me ook, nou nee, daar maak ik me geen zorgen over. Maar dat is wel een dingetje. Ik heb dat volgens mij is al bekend dat je na welke leeftijd eigenlijk je overtuigingen niet meer verandert. Of is dat alleen al een...
Die leeftijd hebben wij nog niet bereikt dan.
Nou, nee, blijkbaar niet. Ja, hoop ik. Hoewel, denk...
Ik heb jouw ontbijt vanochtend gezien. Ik weet niet...
Ja.
Wij zijn jaren vegan, vegetarisch geweest en nu...
Iets anders.
Ik ben
een experimentje aan het doen. Maar,
zit er nog schaamte op? Gaan we daar nog niks
aan? Nou, niet schaamte, nee. Maar ik voel niet de behoefte om daar nu al iets, nu iets over te delen. Nee, okay. Helemaal niet. Dus ik ben benieuwd hoe dat... Het is voor mij een soort, niet een zorg, maar meer een aandachtspunt van... Oh ja, ik hoop wel dat wij onze eigen overtuigingen blijven betwijfelen of bevragen of daarop reflecteren. En ook openstaan voor inderdaad andere ideeën en overtuigingen. Ja.
Terwijl als ik denk, ja, stel dat het voor altijd zo zou blijven zoals het nu is en we zijn gewoon gelukkig, waarom zouden we dan onze overtuiging
Het is ook niet dat het moet, maar ik wil liever niet zo'n star persoon zijn. Of als onze kinderen met dingen komen en ergens tegenaan lopen, dat wij dan al precies weten hoe het zit en weet ik veel wat.
Ja. Ja.
Dus het is eigenlijk die nieuwsgierigheid waar jij het over hebt. Ik hoop gewoon... of ik hoop, dat zou ik graag willen, dat ik dat kan vasthouden. En het is al niet per se iets heel wat me heel gemakkelijk of natuurlijk afgaat. Dus dat is wel een aandachtspunt voor mij.
Ja, ja. Nee, en het is natuurlijk ook echt relevant in de momenten dat ik mezelf vast kan denken in een bepaald idee.
Precies.
Heeft eigenlijk de afgelopen 25 jaar me geleerd dat dat idee nog best wel eens anders zou kunnen zijn. En die zit ergens hier misschien ook wel in. Je kunt dat ook maar knap weinig afdwingen, zeg maar. Snap je dat je opeens dan flexibel bent? Dus soms dan blijf ik ook gewoon een tijdje in een idee hangen en dan heeft zich misschien al iets 100 keer aangediend en dan 101ste keer denk ik opeens, hey, dat zou misschien ook kunnen, weet je wel?
Ja.
Dus
ja.
Dat is ook wel weer zo.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Ik heb de ander, jij bent niet verantwoordelijk voor het vervullen van mijn behoeften. Dus ook voor degene die al langer luistert, ik heb dit punt wel eens vaker genoemd. Ik weet dus nog heel goed, ik deed een opleiding voor Gordon Communicatie, dat was verbindende communicatie en dat ging over effectief communiceren met kinderen. Of ik weet eigenlijk niet of dat toen al specifiek voor de kinderen was, of wat was het? Maar goed, ja.
Volgens mij koos je dat als een soort specialisatie.
En daarna kon ik, dus eerst heb je een soort basis algemeen en daarna specialisatie, dat is waar. En ik weet nog gewoon heel goed ongeveer de plek waar ik zat. Ja, ik weet niet, ook dit, je zou zeggen, is er niks nieuws op zich. Maar het kwam op dat moment in ieder geval bij mij binnen dat ik me echt realiseerde van, oh ja, ik ben echt alleen zelf verantwoordelijk voor het vullen van mijn behoeften. En dat bracht een bepaalde angst en een bepaalde vrijheid met zich mee. En dat was een soort gekke combi van, oh ja, ik moet het dus echt zelf doen. Dat was een soort beangstigend voor me. Ik kan dus niet naar jou blijven kijken om maar te geven wat ik wil. Dat is wat ik denk ik al die jaren wel gedaan had. En natuurlijk niet op alles. Er zijn natuurlijk ook dingen die ik wel natuurlijk zelf wilde en zelf regelde. Maar op bepaalde behoeften of momenten of in situaties keek ik gewoon naar jou. En vond ik, ik weet niet, was ik me niet heel bewust van. Legde ik een bepaalde verantwoordelijkheid daarvoor bij jou. Dus iets beangstigend van, oh, dan heb ik het dus echt zelf te doen. Maar ook iets heel bevrijdends, want als ik het zelf moet doen, dan mag ik het dus ook echt op mijn manier doen. En dat was wel echt een belangrijk moment, wat denk ik ontzettend veel invloed heeft en heeft gehad op onze relatie. En pas hadden wij het er nog over, een keer het wel aan het wandelen waren. En echt niet, wat jij net al zegt, wij hebben ook onze thema's en ik wil echt niet onze relatie per se... hoe zeg je dat?
Idealiseren
of ophemelen. Of er zijn genoeg dingen waar je ook tegenaan lopen. En er zit ergens zo'n diep besef dat ik jou niet verantwoordelijk maak voor iets wat ik vind, voel, wil en andersom. En dat maakt het zo fijn en bevrijdend of soms ook irritant of lastig. Maar daar zit geen ruis over of zo. Daar zit zoveel... eigenaarschap, zeg maar. En dat betekent niet dat ik het dan altijd weet hoe ik het doe of hoe ik het oplos. Of misschien doe ik het dan wel niet. Maar ik maak in ieder geval niet jou verantwoordelijk. En ik voel ook nooit die verantwoordelijkheid van jou voor mij. Nee, hoe zeg je dat? Dat jij die bij mij legt. Ja, dat maakt gewoon dat heel veel niet meer zo'n punt is. Of alles heel goed bespreekbaar is.
Ja. Ja. Nou, typisch wat ik heb opgeschreven.
Ja.
Ik heb opgeschreven, ik ben niet verantwoordelijk voor jouw geluk.
Ja.
Dus er zit een beetje die beweging in die, denk wij goed kennen. Dat jij inderdaad naar mij keek en dat ik het idee had, oh ja, ik moet het voor jou dan goed doen. Ik weet nog dat ik dan veel van huis was een periode. En dan zei ik dat ik dat voor jou deed, weet je wel.
Ik ga voor je verdienen.
Ja, dan zei ik ga geld voor je verdienen. Ja, ik zie dat je het heel fijn vindt dat ik wegga. Dat zei ik dan niet waarschijnlijk, maar dan zei ik ga geld voor je verdienen. Waar zomaar de valko in zat, dat jij daar de verantwoordelijkheid bij mij legde voor jouw ongemak. Want waarom ga je nou weer weg? En dat ik dacht, ja, maar ik moet dit voor jou doen. Wat helemaal niet helpend is. Dus ik ben niet verantwoordelijk voor jouw geluk. En jij dus ook niet voor die mijne. Dat is een hele belangrijke. En ik schreef er nog op, ik ben wel verantwoordelijk voor die tussenruimte. Zeg maar, in onze relatie. Dus er is een ruimte tussen ons. En daar zijn wij allebei wel helemaal verantwoordelijk voor. En die vind ik altijd wel belangrijk om erbij te noemen. Omdat als ik zeg, oh ja, ik ben niet meer verantwoordelijk voor jouw geluk. Dan kan er ook een soort... kunnen er ook twee eilandjes komen.
Mm-hmm.
En dan is voor mij altijd wel de vraag, oh ja, maar hoe neem ik nog wel verantwoordelijkheid voor die ruimte ertussen? Dus dat betekent dat ik soms dat ik wel zou kunnen vragen aan jou van, hey, had je iets anders verwacht of wil je graag dat ik zus of zo doe? Maar ik stel die vraag niet vanuit, ik moet dit oplossen voor je. En ik stel de vraag ook niet vanuit, nu ga jij bij mij zeggen wat ik zou moeten doen voor jou. Maar in die ruimte kunnen we elkaar wel weer vinden, zeg maar. Zonder dat we elkaar dus verantwoordelijk maken. Of dat ik het idee heb dat ik verantwoordelijk ben voor jouw geluk. Ja,
ja, dus dat is een beetje, dan denk ik aan, je zegt die tussenruimte. Ik zie dan ook soort zo'n beeld voor me van, oh ja, je hebt zeg maar drie cirkeltjes. Ik, jij en in het midden de relatie. Dus dat is eigenlijk die tussenruimte, hè, van ja, een soort derde entiteit of iets. De relatie, en die heeft ook wat nodig, zeg maar.
Ja.
En daarnaast ben jij helemaal je eigen persoon en ik helemaal mijn eigen persoon.
En ik denk dat die tussenruimte nog regelmatig vergeten wordt.
Ja.
Dus wij, als wij met stellen werken ook, en misschien herken je dat ook wel in je eigen proces, of als je naar ons luistert, dat je merkt, oh ja, wij zijn eigenlijk heel verweven met elkaar. Dus zijn eigenlijk twee cirkels die een beetje helemaal door elkaar lopen. En ik voel me verantwoordelijk voor mijn partner en mijn partner voor mij. Of ik ren achter mijn partner aan en mijn partner rent weg. En die rent alleen maar meer weg. Hoe meer ik achter hem aan ren. Allemaal van dat soort dingen.
Ik ben toch een beetje beelddenken. Nu zie ik van die cirkeltjes, soort van die Pac-Man'tjes of zo.
Achter elkaar gaan. Ja. En dan luister je naar onze visie en dan hoor je van, oh ja, het is een ontmoeting van twee keer persoonlijk gedoe. Je hebt eerst naar binnen te kijken. Zo. Dan zou je eigenlijk die cirkeltjes, die trek je dan uit elkaar. Maar dan kunnen het inderdaad soort van twee losse cirkeltjes worden. Maar stel dat tussen die cirkeltjes dan inderdaad een cirkel van de tussenruimte staat, waar je allebei verantwoordelijk voor bent. Dus niet voor je partner, maar wel voor die ruimte tussen jullie. Dan, oh ja, wat kan ik dan doen voor die tussenruimte? Dat is een veel krachtigere vraag dan, wat kan ik doen zodat mijn partner gelukkig wordt? Nee, wat kan ik doen dat die tussenruimte zo optimaal mogelijk is? En steeds in dat besef, niet omdat ik verantwoordelijk ben voor mijn partner, niet omdat mijn partner verantwoordelijk is voor mij, maar wel omdat we in deze relatie zitten, allebei verantwoordelijk zijn voor die tussenruimte. Ja. En dan kun je zomaar weer in het verwijt komen. Ja, jij neemt niet genoeg verantwoordelijkheid voor de tussenruimte. Maar dan zit daar waarschijnlijk weer onder een stuk van jezelf waar je graag zou willen dat je partner je daarin gerust stelt.
Ja, verlangen. Ja.
Ja, ja. En breng dat dan gerust in, maar vanuit dat volle besef. En ik denk dat het bevrijdend is in onze relatie. Dat we daarmee dus ook gedoe misschien wel makkelijker in kunnen brengen. Omdat we, hoe zeg jij dat? Niet meer zo de verantwoordelijkheid voelen van de ander moet het oplossen of de ander kan niet het wel hebben of weet ik veel wat.
Mm-hmm.
Ja.
Mm. Ja.
Oké. Okay. Next?
Ja. Even denken. Nu zit ik ook te denken van, oh, past er één hier dan logisch bij, maar ik doe maar gewoon. En dan,
ja joh, anders doe ik gewoon over een andere.
Verschillen zijn geen probleem. Ik heb er nog bij geschreven, wel irritant en lastig soms.
Ik heb wel eentje die er heel goed bij past. Die vind jij leuk om te horen. Zo, okay.
En ik heb dus wel irritant en lastig soms. En ook heel helpend en bekrachtigend. Dus dat is natuurlijk, hè, soms schuurt het vreselijk, de verschillen. En is dat super irritant. Maar op een bepaalde manier werkt het natuurlijk als een tierenlier voor ons, die verschillen.
Ja.
Dat betekent niet dat het altijd alleen maar leuk en bekrachtigend is. En ook niet dat het alleen maar irritant is. Dat is er allemaal. En ja, nu zit ik te denken, wat moet ik dan nog iets zeggen over voorbeelden ervoor? Of ja, nou ja, luister een paar afleveringen terug over sporten. Onze verschillende sporten.
Dat is wel mooi die dit illustreert, ja.
Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillen tussen ons.
Ja.
Ja, ja.
Ik heb er eigenlijk twee die er goed bij passen. Eentje is, jij hebt gelijk, heb ik opgeschreven.
Dank je.
Wil heeft sowieso altijd gelijk. Nee, en dat is niet waar. En jij zegt ook regelmatig, eigenlijk steeds vaker denk ik tegen mij, je hebt gelijk. Want ik weet dat ik eerder nog wel eens het grapje maakte, wat zei je? En pas gebeurde het weer een keer, toen dacht ik, ja, die grap heb ik nu al te vaak gemaakt. Dus dat is een goed teken. Maar echt de kracht van dus toegeven dat jij ook iets gewoon eigenlijk veel slimmer of handiger of weet ik wat bedacht had. Of dat ik het gewoon niet wist of weet ik wat. En ook, daarbij had ik ook opgeschreven, zijn er misschien te veel in één keer, maar goed, whatever. Mijn eigen aandeel erkennen.
Mm.
Dus dat ik ook kan zeggen, ja, je had gelijk en wat ik deed was gewoon niet zo handig. Mm. En ik denk dat het dus heel erg, hoe gaan we zorgen dat het niet een soort mega verzamelaflevering wordt van allerlei dingen die we doen en
het zijn allemaal
gedaan hebben.
Nee, ja, nee. Ja.
Oké. Als we het hebben over transactionele analyse, dan is communiceren als ouder of als kind nodigt de ander heel erg uit om ook als ouder of als kind te gaan communiceren. Maar als volwassenen communiceren, nodigt heel erg uit de ander ook om volwassenen te communiceren. Dus dat is het mooie van die dynamiek. Schiet je dus in die ouder of dat kind, dan heb je zomaar een reactie die je niet fijn vindt.
Mm-hmm.
Maar ga ik dus vanuit volwassenheid, dan krijg ik zomaar ook een volwassen reactie terug. En ik denk dat dat de kracht is voor ons allebei. Als we zeggen, je hebt gelijk, ik had het graag anders willen doen. Dat dat een hele openende zin is. Omdat het ook de ander helpt om te zeggen, ah ja, maar dat voor mij was misschien ook niet zo handig. Of ja, jij had toen ook gelijk, weet je wel. Dat zo heerlijk, dat is een zin die echt de strijd er gewoon in één keer uithaalt.
Je hoeft niet, de ander hoeft dus dan niet meer iets te bevechten, zeg maar.
Ja.
En dan word je instant, stopt het gevecht eigenlijk.
Zo heerlijk om die angel eruit te halen.
Ja, en dat is wel, dat ben jij wel beter in dan ik, denk ik. Dus dat je hebt gelijk. Ik heb inderdaad ook vaak gelijk. Dus dat is ook zo. En dat ik soms ook gerust kan zeggen, als jij gelijk hebt, dat vind ik geen punt. Maar bijvoorbeeld echt mijn eigen aandeel van, god, dat heb ik misschien niet handig gedaan. Dat is voor mij wel meer een uitdaging.
Ja, daar hebben we het ook vaker over gehad. Dat als jij met Samuel, onze oudste, die ook snel vindt dat hij gelijk heeft. Als jullie allebei vinden dat je gelijk hebt, is het heel lastig om dat te doorbreken. Al heb ik het idee dat je daar ook echt makkelijker in geworden bent.
Ja, ik ga het nu gewoon over mijn gevoel hebben, mijn emotie. Het is,
oh ja.
Het is niet te bevechten. En ik heb natuurlijk, dat zijn dan een paar discussies waar jij aan denkt, denk ik. Wat voor een auto het is of zo, of weet ik veel wat. En ik snap.
Ja, nee.
Hè?
Nee, dat gebeurt ook al veel minder.
Maar
dus er zit
nog
dus
een
ook
hand te tellen, maar ik snap wel dat dat helemaal geen, ik snap wel dat dat totaal geen effect heeft.
Nee, en soms, en dat is natuurlijk bij veel meer dingen, moet je iets 100 keer doen voordat je realiseert, oh ja, misschien is dat gewoon niet zo handig. En ik denk dat wij zeker, en dat is het soort nadeel van de oudste ook, daar worden de eerste experimenten natuurlijk op losgelaten, dat wij ook steeds meer realiseren, ook bij hem, van het heeft niet zo heel veel zin om ons gelijk te willen halen of hem in een bepaalde richting te willen dwingen. Hij vindt zijn weg ook wel. Dus
ja, dat is grappig inderdaad. Discussies gaan voor mij daar nooit over. Over wat hij zou moeten doen of niet. Maar het gaat altijd over een feit. Dus wat voor een type auto was het? Hoeveel van dit of dat? Dat ik gewoon zeker weet.
Dat is zo vermoeiend, echt.
Maar ik vind dit dus grappig, want dit illustreert gelijk een verschil tussen ons. Ik denk, oh ja, jij bent dan misschien meer bezig met wat hij wel of niet zou moeten doen. En hoe je daar invloed op uitoefent, daar ben ik helemaal niet mee bezig.
En ik vind dus de discussie over feitjes heel vermoeiend, waardoor het voor mij ook makkelijker is om te zeggen, weet je, je hebt gelijk, prima.
Ja, maar dat krijg ik niet over mijn lippen als het niet waar is.
Ik heb nog een ander opgeschreven. Dit is eigenlijk
is nu de derde
nog leuker
voor jou?
Nee, okay. Ja, die horen allemaal bij elkaar.
Oh, okay.
Ik kan zoveel van je leren.
Oh ja, vertel eens.
Nou, luister maar weer die over sporten. Kijk, wat natuurlijk voor mij heel inspirerend en ook heel ingewikkeld soms is, is hoe jij gewoon voelt van ja, nu ga ik dit doen, want ik heb hier nu een zin in. Of ik heb hier nu geen zin in en dat gewoon volgt. En wat ik toen ik het opschreef, toen dacht ik ook van, oh ja, wat zo heerlijk is van die zin van ik kan zoveel van je leren. Of ook dat je eigen aandeel kennen en je hebt gelijk. Is dat het heel erg uitgaat van, jij staat gewoon op jouw plek en ik op mijn plek. En ik wil heel graag met jou samen zijn. En het benadrukt veel meer het positieve, zeg maar. Mm-hmm. Van, oh ja, hoe zijn onze verschillen niet, zeg maar. Dat zijn natuurlijk veel mensen die denken, oh, onze verschillen zijn te groot. Maar stel dat die verschillen juist een heel groot geschenk herbergen. Van dat het juist een hele veelkleurige relatie maakt. Of dat je juist ontzettend veel van elkaar kunt leren of ontzettend geïnspireerd kunt worden door elkaar. Hoe tof is het om op die manier ernaar te kijken? En ik denk dat dat ook makkelijker is geworden toen we ontdekt hebben dat we niet meer verantwoordelijk zijn voor elkaars geluk.
Mm-hmm.
Waardoor ik ook veel beter kan zien, ah, jij bent gewoon zo. En dan, wauw, wat is dat eigenlijk inspirerend, weet je wel? En ook wel van, oh, wat vreselijk. Oh, blijkbaar zegt dat dan iets over mij, wat ik heel erg belangrijk vind. En als ik dat dan zo belangrijk vind, hoe kan ik daar dan verantwoordelijkheid voor nemen? In plaats van dat jij een beetje meer zoals ik ben zou moeten worden. Want dan wordt het voor mij makkelijker. Nee, mag ik ook ownen wat ik dan heel fijn vind. En misschien wel heel ingewikkeld vind in jou. Maar nou ja, daar ben jij niet verantwoordelijk voor. Nou ja,
ja.
Dat.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja.
Ik heb nog de betekenis die ik ergens aan geef. Hoeft niet de betekenis te zijn die jij eraan geeft.
Mooi.
Dus, en ook dit is wel iets wat we... Dat veel invloed heeft, denk ik, op onze relatie. En wat we ook nog wel zien veel bij andere stellen, dat dit heel veel gebeurt. En ik denk, het zal vast ook nog wel eens wel gebeuren bij ons, maar hè, we herkennen het denk ik eerder. Dus ja, dat als jij veel weggaat of met iemand weggaat, dat ik, als jij veel weg zou zijn, dat ik daar de betekenis aan kan geven dat ik niet belangrijk ben voor jou, bijvoorbeeld.
Zo'n voorbeeld wat we eerder hebben genoemd. Precies. Dat ik met Rien naar de bios ging, hè, en dat jij dacht van, oh, je vindt mij niet belangrijk.
Ja. Ja, en dat is al een beetje een uitgekoude. Dus ik zit ondertussen heel hard na te denken over wat is nou nog zo'n soort voorbeeld die voor mensen misschien ook herkenbaar is. Ja, het is gewoon, ik denk dat het heel veel gebeurt. Jij doet bepaalde dingen we interpreteren het allemaal. En dat doet iedereen en ik dus ook. En ik geef daar een bepaalde betekenis aan die helemaal gaat door het filter van al mijn ervaringen en hoe ik naar de wereld kijk, zeg maar. Dus een ander voorbeeld hiervan is natuurlijk hoe wij ook met de paarden werken. Als wij wel zeggen van, nou, ga maar contact maken met ze. En wat mensen dan teruggeven daarna. En zeggen over een paard, dat bijvoorbeeld, hij keek weg, dus hij vindt me niet aardig. Dat is dan de betekenis die iemand daaraan geeft. Ja, en ik moet zeggen, ik ben ook geen paard. Maar dus ik kan het niet zeker weten, maar ik denk dat de kans heel groot is. Zeg maar gerust 99,99% dat niet de betekenis is. Nou, bij paard kun je het niet vragen en bij een mens kun je het wel vragen. Van, goh, wat betekent dit voor jou? Of hoe kijk jij hiernaar? Of, oh ja, ik krijg de gedachte dat je daardoor eigenlijk niet bij mij wil zijn. Klopt dat? Of, nou, weet ik veel. Gewoon dat checken. Ja, dus het checken van je aannames. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar,
ja. Ik denk dat zeker wat er ook in veranderd is, is dat ik wel eens een sombere dag kan hebben.
Mm-hmm.
En dat jij daar ook gewoon... Dan heb ik hem een bruggetje naar wat ik had opgeschreven, maar die past hier goed bij.
Vind je lekker, hè?
Ja, nee, maar die dient zich gewoon aan. Ik dacht, ja. Ik heb nu gewoon een ander punt, prima. Maar dat als ik dus een sombere dag heb, dat jij dat gewoon kunt laten gaan, zonder dat je dan gelijk invult dat ik er heel slecht in zit of weet ik veel wat. Dat kon ook nog wel eens gebeuren dat je dan, of tegen iemand anders zei, ja, Ad zit er echt slecht in. Dat ik dacht van, nou, juist, ik heb gewoon even wat mindere dag. Waar ik dan weer bijna betekenis aan ga geven dat jij dat dan zegt. Van, oh, zit ik er echt zo slecht in? Nou, dan zal ik er echt slecht in zitten, weet je wel, in die hele dynamiek. Dus dat gewoon maar laten zijn wat er dan is, zonder allerlei verhalen erbij te maken en je door die verhalen dan te laten leiden.
Hmm.
Ja. Is niet helemaal wat ik had opgeschreven, maar ik ga gewoon naar mijn punt. Ik had opgeschreven, geef het de tijd en niet bij het ongemak weggaan. En dan gewoon overgeven aan wat er is.
Hmm.
En dus zat ik over na te denken. Toen dacht ik, oh ja, deze kun je heel... geef het de tijd. Dan moet ik denken aan partners die al regelmatig aangeven van, ik wil graag iets aan onze relatie doen. En er komt maar geen beweging. En dan zouden wij zeggen van, geef het nog een beetje meer tijd of zo, weet je wel. Wat zomaar helpend zou kunnen zijn. Maar voor mij zit er een verschil tussen, geef het de tijd. Zo van, ik zet even op pauze, ik slik in. En dan hoop ik dat ik, als ik 10 minuten mijn pauzeknop weer uitzet, dat het gewoon weer verder gaat zoals ik wil. Of kan ik dan zijn in die tussentijd met dat ik het wel ongemakkelijk vind dat iets nog niet gebeurt. Ik moet bijvoorbeeld denken, als wij even een paar weken geen seks hebben.
Mm-hmm.
Dan kon ik eerder, zeg maar, daar of hele verhalen bij maken, of heel hard aan het werk gaan, of dat gaan bespreken met jou, of weet ik veel wat. En nu kan ik veel meer inchecken bij van, oh ja, hoe is het nu vandaag met me? Mis ik dan bijvoorbeeld vertrouwen dat het weer gaat komen? Nee, ik heb wel vertrouwen dat het wel weer komt. Ook omdat we dit trouwens al 100.000 keer geoefend hebben. Dat voedt ook het vertrouwen natuurlijk. Vind ik het zelf nu ongemakkelijk? Nee, want ik heb zelf ook niet echt zin of zo. Kan ik het dan voor nu gewoon even laten zijn voor wat het is? Ja, kan wel. Oké, dan kan ik gewoon weer door. Zonder dat het gelijk een heel groot thema wordt.
Mm-hmm.
Maar dat is ook met... Ik zit even te denken, wat zijn nog lastige thema's tussen ons? Ja, kan ik het gewoon dan even verdragen dat het nu is zoals het is? Heb ik daar dan nu iets in te doen? Nee. En ik denk dat dat ook wel misschien een ding is van gewoon ouder worden. Al ben ik nog maar 43. Maar dat ik ook wel steeds meer besef krijg. En ik denk de mensen van mijn leeftijd en ouder zullen het ook herkennen. Van, oh ja, heel
van
veel
mijn leeftijd nog niet.
Nee, je bent zo jong. Van, oh ja, dat hele idee van ik heb heel veel grip ergens op en ik kan het snel doen en weet ik veel wat. Dat wordt steeds relatiever. Dus ik realiseer me steeds meer van, oh ja, je hebt er maar knap weinig invloed op. En blijf maar gewoon doen wat vandaag van je vraagt. En dan zien we wel wat morgen komt.
Mm.
Ja. Ik schreef ook nog op hierbij, langzaam is snel. En vice versa.
Slow down to speed up.
Ja. Nee, maar dat ik dat ook echt steeds meer geloof. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk heel veel in teams gewerkt en daar dat ook gezien. Van, oh ja, als je dus juist vertraagt door eerst te verbinden met elkaar en goed uit te diepen, waar zijn we hier nou mee bezig? Kun je daarna veel meer versnellen, maar dat geldt natuurlijk in relaties net zo.
Zeker.
En in mijn persoonlijk leven denk ik ook. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wat we in ons werk ook heel veel doen. Van, kun je vertragen?
Ja.
En dan dat vertragen veel meer helpt om ook te versnellen. Ik denk dat best veel stellen, wij horen het regelmatig ook, dan niet met ons in een traject gaan, omdat ze dan een half jaar of een jaar, dat duurt zo lang. Ja, voor je het weet, ook hoe ouder je wordt, realiseert het ook steeds meer. Voor je het weet is een jaar voorbij. Ja, en ben je dan echt verder dan waar je nu staat? En hoe zou het zijn als je dat jaar wel gebruikt had om te vertragen juist, om juist de ruimte te geven aan alles wat lastig is, in plaats van maar, dat vraagt te veel tijd, we moeten sneller. Weet je, ik denk echt dat vertragen zoveel meer versnelt. En zoveel versneld, ja, hoe relevant is versnellen dan nog? Zoveel vervullender is. In seks overigens ook.
Zeker.
Ja.
Ja. Ja, ik heb mijn puntjes gehad.
Ik ook.
Maar ik had ook nog, ik weet niet of je daar nog over nagedacht hebt. Ik had gisteren nog gezegd, van, het is ook leuk om misschien nog wat aandachtspunten te noemen voor onze relatie.
Oké.
Okay. Van, we zijn 25 jaar samen, we hebben nu wat lessen gedeeld.
Ik dacht dat we wel een soort... op het ultieme zaad inmiddels.
Ja? Nee, Ik dacht
jij
niet?
Oh shit.
Wat nee, nu, ik heb nu vooral een hele lange lijst.
Wat ik allemaal nog anders zou moeten gaan doen.
Nou, dan zou er iets misgaan, hè? Ik dacht, wat zijn misschien voor ons valkuilen of aandachtspunten voor de volgende 25, nee, maar gewoon voor de komende tijd? Om aandacht aan te geven of om niet te vergeten of... ik wil wel beginnen. Kun jij nog even nadenken?
Ik weet al een.
Oh, wil je beginnen? Of zal ik beginnen?
Dus begin jij maar.
Oké. Okay. Ik heb leuke en misschien vooral spannende of onbekende dingen blijven doen samen.
Oh ja.
Want leuke dingen zoals gewoon ergens een koffietje drinken of lekker wandelen of ergens een mooie wandeling maken, dat doen we wel. Maar echt zo even een beetje dat ongemak of ook. Of extra plezier, zeg maar, opzoeken. Dat zit niet zo in ons
We gaan
systeem.
Nog steeds skydiven en bolen.
Kijk, dus
en
we hebben dat wel bedacht al
salsa
jaren.
Dansen.
Precies, dus we hebben al een paar jaar bedacht. Oh, dat is goed om te doen. Dus dan gaan we, zeggen we gaan salsa dansen. Je hebt een keer ooit ergens heen gemaild, maar er is geen reactie op gekomen. Gewoon niet doorgepakt. Ik heb jou een keer voor Sinterklaas, niet afgelopen jaar, maar het jaar ervoor, skydiven gegeven. Boulderen hebben we inderdaad al aan elkaar gegeven, maar we verzilveren ze niet, zeg maar.
Nee.
En dan wil ik zo zeggen, ja, en in de hectiek van het leven, bla bla bla, dat is natuurlijk wat we heel vaak stellen horen zeggen van ja, maar gewoon in de waan van de dag. Dus ik snap ook hoe het gaat en ik denk toch dat het wel goed is om te doen. Het is ook, we zijn zoveel samen, hè, omdat we ook samenwerken en wij hebben allebei niet heel veel behoefte aan nog een heel groot sociaal leven daarbuiten. Dus, ja, er gaat even iets mis met de mobiels. Omdat we zoveel samen zijn en samenwerken, is het natuurlijk ook, lijkt de noodzaak of de prioriteit van, ja, we moeten echt wel samen iets gaan plannen. Of zo, weet je wel, een date night of een dagje weg. Die is niet zo groot, omdat we gewoon super veel tijd samen besteden. Maar ja, ik denk dat
ja,
het
maar
wel...
dan noem je specifiek wel de even de verrassende, verfrissende, soms spannende dingen.
Precies.
Want ik denk dat wij ook nog echt genoeg tijd plannen, gewoon met z'n tweeën.
Ja.
En naast
een wandeling,
alle andere standaard
of
dingen.
Veel, dat is waar.
Naar de sauna, weet ik veel wat, toch een keer naar de bios. Of,
ja, het zijn vooral allemaal wel leuke, ontspannende dingen. Maar gewoon echt even een beetje uit je comfortzone gaan. Dus we hebben toen natuurlijk de eerste keer dat we bij Sebastien Stress de Baas deden. Zo'n ijsbad bijvoorbeeld, weet je wel. Dat was wel echt zo'n uit onze comfortzone dingetje.
Ja, traject bij Yves.
Ja. En dat is dan wel weer ook plezier, maar ook wel serieus. En inderdaad gewoon, nou ja, zonder doel.
Ja, of zo'n klimbos of zo. Dat lijkt me ook wel weer echt leuk, maar ook spannend.
En het is ook wel weer leuk met de kinderen misschien om te doen. Ja. Oké, ja.
Er zit een beetje overlap in. Dat ik denk dat we nog, en dat is work in progress, zijn we mee bezig, maar minder werken.
Ja.
En dan bedoel ik niet werken in de zin van aantal klanten.
Sessies.
Want we hebben op zich echt ons werkleven zo ingericht dat we heel veel ruimte hebben in de week. Maar die tijd zijn we toch vaak of in ons hoofd of zelfs in de praktijk aan het invullen met nadenken over dingen. Of eindeloos toch nog weer dingetjes aan het doordenken zijn. Ik denk, oh ja, volgens mij kan dat nog wel minder. En dan denk ik altijd aan, wat zijn nou die 5 dingen waar mensen het meest spijt van hebben als ze op een sterfbed liggen? Ik weet niet meer wat het precies is, maar ik weet wel dat het aantal uur dat er gewerkt is er niet bij zat.
Nee, niemand dus denkt, had ik maar meer gewerkt,
weet je wel? Dan gaat het meer over, oh ja, had ik maar meer tijd gemaakt voor wat ik echt droomde of voor mijn geliefde. En ik denk dat wij daar behoorlijk bewust van zijn, maar in dat samen werken is het wel een valkuil voor ons dat we dus ook veel daarmee bezig zijn.
Ja.
Ja. Wat ook wel weer leuk maakt dat wij natuurlijk nu bedacht hebben van, oh ja, we willen ook iets speciaals gaan doen met stellen die allebei ondernemen of samen ondernemen, omdat ik denk dat het een hele herkenbaar is. Sowieso voor ondernemers, maar als je dan ook nog samen onderneemt, dan kan het eindeloos doorgaan. Dan zijn we s'avonds aan het wandelen met de jongens en dan komt er toch nog een idee langs of een gedachte vanuit een sessie of een contact met een klant of weet ik wat. Ja.
Ja, die is helemaal in lijn met mijn ander puntje van de werk-privé-balans. En voor mij niet dat het helemaal gestructureerd hoeft te zijn, want ik heb de, dat is denk ik ook een soort kracht en ik kan er ook wel van genieten, juist dat gewoon vrij flexibel door elkaar kan lopen. En inderdaad, wel ik heb erbij geschreven van wel aandacht houden voor privé, dus voor gewoon genoeg.
Ik had het ooit gedacht, hè, als we dan een cabin hebben, dan laat ik mijn laptop en zo laat ik altijd in de cabin. En als ik dan naar de cabin ga, ga ik werken. En als ik dan naar het huis ga, dan is mijn werk gewoon niet bij me. Maar ja, dat werkt nog niet zo.
Nee.
Oké. Nog meer?
Nee, dat had ik. Dat was het voor mij. En jij?
Nee, ik kan zo ook niet iets bedenken. En? Er kan nog heel veel meer komen natuurlijk. Aan dingen waar we nog aan willen werken. Of realisatie hier zijn we dankbaar voor.
Ja.
Ik denk dat is ook echt voor mij een mega les. Niet per se in onze relatie misschien, maar van de afgelopen jaren. Van gewoon je overgeven aan wat het is. Dus nu is dit blijkbaar wat we bedacht hebben voor vandaag. En nu is dit ook, denk ik, het moment voor mij in ieder geval, voor jou ook, dat we de podcast gaan afronden. En dan dat idee van, oh ja, het moet dan volledig zijn en klaar zijn. Dat loslaten. Maar tot en met dat ik een opstellingendag kan hebben die ik begeleid. En dat ik aan het eind van de dag kan denken, heb ik dat nou echt goed gedaan? En dan dus ook aanvaarden van, oh ja, maar ik kan er niks meer aan veranderen. Dit is vandaag wat we gedaan hebben. Wat mij dus heel erg helpt in een soort mildheid. Omdat ik ergens toch wel zo'n soort kwetsbaarheidje heb in mij. Die denkt van, ja, je moet het wel goed doen. En het moet wel compleet zijn. Het moet wel af zijn, zodat. Ja.
Ja.
Hoeft dus niet. Kan niet. Is niet.
Nee.
Oké?
Nou. Bedankt voor het luisteren.
Wat heb jij niet gehoord? En denk je van, hey, maar dat is voor ons een mega les geweest in weet ik veel hoeveel jaar je een relatie hebt.
Wat mis je hier in deze lessen?
En deel het met ons. En misschien is het zelfs wel tof om het met weet ik voor wie te delen. Want er zijn genoeg relaties om jullie ook heen waarschijnlijk. En om ons ook heen. Die wel worstelen. Of eindigen. En dan is het misschien wel heel helpend om te zien, oh ja, voordat het misgaat. Hoe kan ik leren van anderen en hoe kunnen we onze lessen ook doorgeven aan elkaar? Om die relaties te blijven voeden. Ja.
Yes. Oké, tot de volgende.